Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wilde deze morgen bij mijn van de laatste jaren favoriete onderwerp, en dat zijn de psalmen. Het is alweer misschien een paar jaar geleden dat ik hier over de psalmen iets gesproken heb, maar ik ben op een gegeven moment de psalmen er gewoon gaan lezen. Dat doe je niet zo in een dag. Dat is best wel lang, maar gewoon alleen maar lezen. En dan met het oog eigenlijk over Christus. Want als je dus zeg maar in het begin van de Bijbel al bent, dan zegt God, die zegt op een gegeven moment helemaal aan het begin, daar zij licht en er werd licht en God zag dat het licht goed was, et cetera. En hij maakte scheiding tussen dat licht en tussen de duisternis. En dan, eigenlijk wordt daar gesproken over Christus. Het gaat niet zozeer over de zon en de maan. Dat dacht ik vroeger altijd zelf. Maar als je verder leest, dan wordt er gesproken over de twee grote lichten die hij schiep. Hier wordt gesproken over dat licht. Dat ontoegankelijke licht. Nu nog, hè, als mens. Dat licht, wat de Mozes van achteren zag. En toen kwam hij terug van de berg en toen glansde zijn aangezicht. Toen had hij alleen nog maar hem van achteren gezien. Christus. En eigenlijk spreekt de hele Bijbel, die spreekt dus over Christus. Het is het plan van God, daar speelt dus Christus een hele prominente, belangrijke rol in. En dus ook in de psalmen. Als je bijvoorbeeld, ik noem dat altijd dan als voorbeeld. Dat is psalm 1, dat dan begint over een man die niet wandelt in de raad der goddelozen en die als een boom geplant aan waterstromen is, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en al wat hij doet, dat wel gelukken zal. Ja, dan kun je eigenlijk maar één conclusie trekken. Dat is Christus, dat gaat niet over ons. Dat gaat over Christus. En dan, als je dan kijkt, bijvoorbeeld op internet, En je gaat kijken wat messiaanse psalmen zijn, of christocentrische psalmen. Dan zijn er dus een aantal psalmen, die staan dus te boek als messiaans. Wat het heel duidelijk en heel zeker is, dat het over Christus gaat. En een van die psalmen, daar wil ik eigenlijk mee beginnen, dat is psalm 110. Even een paar versen uit lezen. Psalm 110, dat is een psalm van David. De meeste psalmen die langskomen vanmorgen, dat zijn psalmen van David. En dus ook het leeuwendeel heeft hij voor zijn rekening genomen. En dan staat er een psalm van David in vers 1. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Dat is eigenlijk al dus niet zozeer de Heere heeft tot mij gesproken. Want dan komen we dus eigenlijk wel met een probleem te zitten, als het hier over David zou gaan. Maar de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Hier staat dus de Heere, en als u een Statenvertaling Bijbel heeft, dan ziet u dat het twee verschillende soorten Heeren zijn. Eén met kapitale letters, dan staat er dus altijd Jehovah. En die andere, daar staat Adonai. Dus de Jehovah heeft tot Adonai, de Heere, Jehovah heeft tot mijn meester. Nou ja, goed, ik ga geen woordstudie doen vanmorgen, dus ik heb nog wel even een ander woord wat ik nog even aan wil halen vanuit het Hebreeuws straks. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggen de Heer is in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw eerkracht. In heilig sieraad uit de baarmoeder der dageraad zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere, weer is hier de Heere dus aan het woord, Jehovah, heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En als je dan in Hebreeën 5 hier verder op inzoomt en in Hebreeën 6 en in Hebreeën 7, dan wordt helemaal dat hoge priesterschap van Melchizedek ten opzichte van het Aaronitische hoge priesterschap wordt uitgelegd. En daar wordt gewoon duidelijk gesproken dat het hier over de Heer Jezus als ogenpriester gaat. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. En hier staat ook Jehovah, hoewel het met kleine letters geschreven is, maar hier staat wel degelijk Jehovah. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op een weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Nou, wat ik net al zei, hier is vriend en vijand het over eens dat deze psalm over Christus spreekt. Maar hoe zit het eigenlijk met andere psalmen? Als je bijvoorbeeld je beperkt tot de psalmen van David, dan wordt er in Handelingen 2, en daar wil ik even met u heen gaan. Handelingen 2. En dan pak ik het op in vers 25. Dit weet wel de beroemde toespraak van Petrus op de Pinksterdag. Staat er in vers 14 ook boven. En dan staat er in vers 25. Want David zegt van hem: ik zag de Heere allentijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugd zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in open. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Dit zijn dus woorden die daar straks heen gaan naar Psalm 16. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt, gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannenbroeders, het is mij gehoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijnde lenden zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Dus David, staat hier duidelijk, zegt Petrus hier, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken, de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is en dat zijn graf onder is onder ons tot op deze dag. Waarschijnlijk zal er nog ergens in Jeruzalem ook nog wel een plaats zijn waar je het graf van David kunt bezichtigen, onder betaling. Dat is meestal dan met zulke soort plaats. Maar dan staat er, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Hij spreekt dus niet over zichzelf in Psalm 16, maar hij spreekt dit over Christus. Psalm 16. Nou, kunt u dus opzoeken. Ik heb het hier voor mij liggen. Waar staat een gouden kleinood van David? Bewaar mij, o God, want ik betrouw op u. O mijn ziel, gij hebt tot de Heere gezegd, gij zei de Heere, mijn goedheid raakt niet tot u, maar tot de heiligen die op de aarde zijn en de heerlijken in de welke al mijn lust is. De smarten dergenen die een andere God begiftigen zullen vermenigvuldigd worden, en ik zal een drank offeren van bloed niet offeren en een namen op mijn lippen niet nemen. De Heere is het deel mijner herven en mijns bekers. Gij onderhoudt mijn lot, de snoeren zijn mij in lieflijke plaatsen gevallen. Ja, een schone erfenis is mij geworden. Ik zal de Heere loven, die mij raad heeft gegeven, zelf bij nacht onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel de Heere geduriglijk voor mij, omdat hij aan mijn rechterhand is. Dat lazen wij dus net ook in Handelingen 2, vers 25. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn vlees zeker wonen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige der verderving zie. Dat lazen wij net in Handelingen 2, vers 27. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Verzadiging der vreugde is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand eeuwiglijk. Nou, zo is het dus. Wordt hier dus vanuit Handelingen 2 wordt uitgelegd dat David in de psalmen niet zozeer over zichzelf spreekt. Nou, misschien ook wel over zichzelf. Maar dat hij in hoogste instantie spreekt over Christus. Vers 10. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Gij zult mij het pad des levens bekendmaken. Het zijn natuurlijk woorden, geweldige woorden van troost. Dat wij weten dat de Heer opgestaan is uit de dood. En dat hem dat pad des levens bekend is gemaakt. En ook wij. Wij die opgestaan zijn uit de dood. Die dus eigenlijk ja, in de dood liggen, lagen. Zijn daaruit opgestaan. Wij hebben dat diverse keren recentelijk nog hier op de dijk nog meegemaakt. Toen we een doopdienst hadden. En dan elke keer dan moet ik weer aan denken aan een psalm die straks nog voorbij komt. Als ik dat zie, dan moet ik aan die psalm denken. Maar dat is helemaal aan het einde. Dus daar komen we nog. Psalm 142. Een onderwijzing van David. Zo begint die psalm, met een onderwijzing van David. Een gebed. Als hij in de spelonk was. En we lazen dus net. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. En ongetwijfeld, en dat is zeker, is David enige malen in een spelonk geweest. En we kennen natuurlijk het verhaal van David in de spelonk van Adullam. En we weten dat David heel dicht bij Saul was in de spelonk. Toen hij zelfs een stukje van zijn kleed afknipte. En een spelonk, ja, bedoelde, dat is een graf. Een spelonk is een beeld van het graf. Een onderwijzing van David. En eigenlijk moeten we de knop omdraaien vanmorgen. Het begint elke keer weer dat David het zegt, dat het lijkt alsof het over David gaat. Maar je moet denken elke keer aan Psalm 2. Het gaat niet over David, het gaat over Christus. En dan staat er weliswaar een onderwijzing van David, de geliefde, die een type is van Christus. Hè? Een onderwijzing van David, een gebed als hij in de spelonk was. En dat gebed, dat kom je zo verschrikkelijk veel in de psalmen voor. Dat er gebeden wordt om redding. Want er staat hier, ik riep met mijn stem tot Jehovah. Ik smeekte tot Jehovah voor zijn aangezicht mijn benauwdheid. Als mijn geest in mij oversteld was, zo hebt gij mijn pad gekend. Zij hebben mij een strik verborgen op de weg die ik gaan zou. Ik zag uit de rechterhand en zo was er niemand die mij kende. Er was geen ontvlieden voor mij, niemand zorgde voor mijn ziel. Toen riep ik, o Heere, ik zeide, gij zijt mijn toevlucht, mijn deel in het land der levenden. Let op mijn geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd. Red mij van vervolgers, want ze zijn machtiger dan ik. Voer mijn ziel uit de gevangenis om uw naam te loven. De rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben. Dat is toch geweldig. Als je dit leest en je hebt de knop dus omgedraaid, dat het niet zozeer David is die dit uitspreekt. Maar dat gaat gewoon over Christus, die in zijn grote benauwdheid smeekte tot zijn vader om hem uit te helpen. En die doet als het ware dan, en dat komen we ook verschillende keren, vanmorgen komen we daar tegen, dan doet hij namelijk een belofte. Want dat doet hij hier ook. Let op mij geschrei, want ik ben zeer uitgeteerd. En dan zegt hij, voer mijn ziel uit de gevangenis met uiteindelijk dat doel om uw naam te loven en rechtvaardigen zullen mij omringen wanneer gij wel bij mij zult gedaan hebben. Die rechtvaardigen, dat zijn wij. Wij die uiteindelijk hem omringen. En zijn doel is, als de Heer de belofte doet hij als het ware, elke keer, daar komen we nog verschillende keren tegen, doet hij die belofte om uw naam te loven, om uw naam groot te maken, om psalmen te zingen. Noem maar op. Nou, ik heb nog een aantal voorbeelden. Daar zal ik nu nog niet op vooruit lopen. De spelonk zei ik net al. Oh ja, wat hier in vers 50 vind ik ook wel een aardige. Ik zag daar uit. Ik zag uit de rechterhand en ziet, zo was er niemand die me kende. Dat doet mij ook weer denken aan Mozes, die natuurlijk ook een beeld is van Christus in zijn eerste komst. En die ook op een gegeven moment om zich heen keek en zag dat er niemand was. En wist dat hij het doen moest. Die Egyptenaar verslaan. En David zelf, die ook keek en verschillende hadden het al geprobeerd. En hij wist dat hij het doen moest. Die Palestijn verslaan. Nee, ik heb het dan over David en Goliath. Het staat ook in Jesaja 59. Ik was ontsteld, ik zeg het even in mijn eigen woorden. En ik wist dat er niemand was. Uiteindelijk moest hij het doen. Ik zag uit de rechterhand en ziet, zo was er niemand die mij kende en er was geen onvliede voor mij. Niemand zorgde voor mijn ziel. Hij wist dat hij die weg gaan moest. Psalm 84. En die lees ik even met u. Je mag hem natuurlijk wel snel opzoeken. Voor den opperzangmeester op de Gittit. Ik zei net aan het eind van Psalm 142. Veracht voer mijn ziel in de uit de gevangenis om uw naam te loven. En de rechtvaardigen zullen mij omringen. En voor de opperzangmeester op Gittit. Een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o heren der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de vooroven des heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. En zelfs vindt de mus een huis in de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongen legt. Bij uw altaren, heren der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Nou ja, goed, hier zo'n typisch vers dat een beetje vreemd klinkt. Dat is een tussenzin, de mus en de zwaluw die vinden een nest en voor de Heer was geen plaats. En er staat er in vers 5: wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen uw gestadiglijk. Want één dag, vers 11. Want één dag in uw vooroven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn schots te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Je zie je in deze psalm dat de Heer een verlangen heeft naar de vooroven, naar het huis van zijn vader. En welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. En het is een beter om maar één dag in de vooroven te zijn dan 1000 elders. En dat is, maar eigenlijk heb ik deze psalm even gelezen als opmaat, zou je kunnen zeggen, naar psalm 27... Dus ook een psalm die ik nogal vaak aanhaal. Ik vind dat persoonlijk een van de mooiste psalmen. Het begint weer dus met een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wien zou ik vervaard zijn? Als de boze mijn tegenpartij, dan zijn mijn vijanden tegen tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. En ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen, ofschoon een oorlog tegen mij opstand, vertrouw ik hierop, zegt David. Zegt Christus. Want hij zegt, de Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heer is mijn levenskracht. Voor wie zou ik bang zijn? Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En daar moest ik ook vorige week nog aan denken. Dat broeder Arie hier over dat ene ding sprak. Ik weet niet of u er was. Maar... En dit is een van die teksten waarover dat ene ding gesproken wordt. Het ging daar. Ik weet eigenlijk niet meer. Je hebt er vier. Maar goed, laat maar. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijn levens mag wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. En dat was dus de begeerte van de Heer. Hij is niet bang. Hij is nergens bang voor. Hij heeft maar één begeerte. Als de Heer hem zou verlossen. Zou redden uit zijn ellende. Wat er ook in zijn leven gebeurde. Dat is natuurlijk ook geweldig voor ons. Dat wij dat ook kunnen zeggen. Dat wat er in ons leven ook gebeurt, dat wij kunnen zeggen, de Heer is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Voor wie zou ik bang zijn? De Heer is mijn levenskracht. En nou, het is duidelijk hier, het verlangen van de Heer om te wonen in het huis des Heeren. En als je weet wat het huis des Heeren is, dat zijn wij. Nu zijn wij het huis van God. De plaats waar hij woont. De plaats waar hij gestalte in wil maken. En dat is zijn begeerte. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. De liefelijkheden, als over de liefelijkheden gesproken wordt. De liefelijkheden van het nieuwe verbond te onderzoeken. Aan ons door te geven. Dat doet hij nu in deze tijd. Onderwijst hij ons. Vanuit zijn woord onderwijst hij ons. Dat is wat hij nu doet. Want hij is verhoogd, staat er in vers, hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. Dit spreekt allemaal over Christus. Ja. Psalm 30. Dat is een paar verder. Ook een psalm van David. Vers 11. Hoor, Heere, wees mij genadig, Heere. Wees mij een helper. Gij hebt mijn weeklagen veranderd in een rij. Gij hebt mijn zak ontbonden en mij met blijdschap omgord. Omdat mijn eer uw psalm zingen en niet zwijgen, Heere mijn God, in eeuwigheid zal ik u loven. Dat is het als het ware weer die belofte die voorbij komt. Die belofte die hij doet. Hoor, Heere, wees mij genadig. Heere, wees mij een helper. En dan doet hij een belofte. Omdat mijn eer uw psalm zingen en niet zwijgen, Heere mijn God, in eeuwigheid zal ik u loven. Ik er altijd aan denken van, opdat mijn eer uw psalm zingen en niet zwijgen. In eeuwigheid zal ik u loven. Weet je, wij worden ook wel eens, worden we zeg maar ja, ervoor gezet, zou je kunnen zeggen. En dan kunnen we zwijgen en we kunnen spreken. En dan soms, dan is gewoon voor je hele doen en laten, voor je positie in deze wereld of waar het ook is het beter om te zwijgen. En toch zweeg de Heer niet. Psalm 26. Die staat voor 27 uiteraard. Ja, ik haat de vergaderingen, dan pak ik het op in vers 5, der boosdoeners. Waar lazen we dat ook al net? Of ik citeerde het net over Psalm 1. Welzalig de man die niet ratelt in de raad der goddelozen. En hier staat, ik haat de vergadering der boosdoeners. En bij de goddelozen zit ik niet. Het is precies dezelfde die in Psalm 1 genoemd wordt. Ik was mijn ander in onschuld en ik ga rondom uw altaar, o Heere, om te doen horen de stem des lofs en om te vertellen al uw wonderen. Psalm 27 vers 4. De liefelijkheden wil hij bekendmaken. O Heer, ik heb lief uw woning van uw huis en de plaats des tabernakels uw eer. Raap mijn ziel niet weg met de zondaren, noch mijn leven met de mannen des bloeds, in welke hand een schandelijk bedrijf is en welke rechterhand vol geschenken is. Maar ik wandel in mijn oprechtheid. Verlos mij dan en wees mij genadig. Mijn voeten staan op een effen baan. Ik zal de Heere loven in de vergaderingen. Komt het weer naar voren, doet hij als het ware weer die belofte. Mijn voeten staan op een effenbaan. Ik zal de Heere, ik zal Jehovah loven in de vergaderingen. En hier staat dan het woord waar ik ook nog even bij stil wil staan. Want hier staat het woord kahal. En kahal, dat betekent vergadering, oproep, uitroepen, geroepenen. Ook wel vertaald met gemeente, de kahal. En er is ook nog het urker woord, kalletje, dat komt hier ook vanaf. Ja, serieus, zit me wel te lachen, Pieter. Dat is ook een geroepene, weet je. Ja, nou, dat mag u even verlaten voor wat het is. Maar persoonlijk denk ik dat dat hier ook vandaan komt. Kahal. Nou, misschien dat sommige mensen dat helemaal niet meer kennen. Kalletje, onder de jeugd. Weet je wat een kalletje? Dan zie je dat, ja. En de rest weet het wel, hè. Een kalletje. Vriendinnetje. Sommige mensen die zeggen dan, zijn ze al 30, 40 jaar getrouwd en hebben ze het nog over een kalletje. Ja. Maar goed, dat komt hier vanaf mijn geroepene, mijn uitroepen, oproep, vergadering. En ik wil een aantal teksten noemen waar dat woord kahal in voorkomt. En ook teksten waar een belofte gedaan wordt. En dan pak ik in eerste instantie, kan ik dan niet om Psalm 22 heen? En ja, dat is toch wel best. Er staat hier ook een psalm van David. En als je deze psalm leest, ja, dan kun je er eigenlijk niet omheen over wie dit gaat. Psalm 22. En dan zijn er dus mensen die kennen de Bijbel uit hun hoofd. Die doen niet anders als dit lezen. En die kennen de Heer niet. Omdat het namelijk een verboden is om het Nieuw Testament, want daar wordt hij verklaard. Daar wordt verklaard wie die leidende knecht is waar hierover gesproken wordt. Ik ben er ook, denk ik, bijna van overtuigd dat elke Jood die op een gegeven moment het Nieuw Testament zal lezen, wat ten strengste verboden is. Ik weet niet, misschien is degene die hier, Monique heeft namelijk een boek gekregen en dus dan zo, dan krijg ik niet boeken, dan ga ik ze lezen. Dat was met dit boek dan een geval. Dat ging over Wurmbrand. Wie kent er Wurmbrand? Ja, dat is best wel ingrijpend. Volgens mij is hij ook in de reformatorische kringen ook best wel bekend. Maar dat was hij was een Jood die na een toch wel turbulent leven tot geloof kwam. En nou, even kort dan, hè. Wurmbrand. Hongarije of Roemenië, een van de twee, is me even ontgaan. Ik dacht van Hongarije. En hij is op een gegeven moment predikant geworden. Maar zijn vrouw, die was dus ook Joods. En dat waren liberale Joden, hè. Ze noemden zich gewoon atheïsten. Toen ze. Er zijn meeste Joden zijn gewoon liberalen, hoor. Maar goed. Maar in ieder geval. Hij kwam tot geloof en hij voelde zich geroepen predikant te worden. En ja, dat is ook wel leuk. Hij staat in voorwoord van het boek. En op een gegeven moment wordt hij opgepakt door de geheime dienst van Hongarije. Op een zondagmorgen, hij is onderweg naar de kerk om te gaan preken. Er staat ook nog bij waar hij over zal gaan preken. En dan komt er een auto die komt langs en dan wordt hij ingetrokken. En op een gegeven moment zit hij in die auto en dan heeft hij een lach op zijn gezicht. En dan zegt die agent die naast hem zit, nou, hoe kun je lachen, we pakken je op. Toen zei hij, omdat er in de Bijbel 366 keer staat, vreest niet, want ik ben met u. Voor elke dag een keer, en dan houdt de Heer ook nog rekening met een schrikkeljaar, zei hij. Dus waar moet ik bang voor zijn? Nou, ik ben dat meteen gaan checken natuurlijk, of dat er inderdaad zo is. Nou, dan kom ik niet op 365, maar er zal ook wel vreesachtig en vreest met een T en vreest niet. Weet je, maar het schijnt dus zo te zijn, want hij zal dat niet zomaar zeggen, dat er 366 keer bestaat, vrees niet, want ik ben met u. Nou, goed, maar zijn vrouw, die komt later pas achter hem aan, want die staat dus op het punt zelfs om zelfmoord te plegen. Dat haar man, die zeg maar, diegene die een zo verschrikkelijk tegengestaan hebben, de christenen, dat hij daarin is gaan geloven. En dan staat er dus ook in dat boek wat er eigenlijk allemaal niet die mensen wijsgemaakt is. Wat, hoe verschrikkelijk Jezus niet was en hoe verschrikkelijk wij als christenen. En dat weet ik wel, in het verleden zijn er hele verkeerde dingen gedaan hoor. Dus dat is ook met de kruistochten en zo en in naam van God met het zwaard en zo. Dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dat was ook niet de bedoeling. Maar wat ik uiteindelijk wil zeggen, dat die mensen die zijn zo verschrikkelijk geïndoctrineerd. Hoe slecht dat Jezus niet was. Dat is dan ook ten strengste verboden om dat te gaan lezen. En als je, en er staat wel eens een verhaaltje in de IB, hè, de Israël in de Bijbel van Ton Stier, staan er wel eens van die artikelen over Joden die tot het geloof in Jezus Christus gekomen zijn. En altijd lezen ze, tersloops lezen ze ergens, zijn ze zo nieuwsgierig van, nou ga toch een keer lezen. En prompt komen ze tot geloof. Maar een heleboel, die hebben dus nog nooit, en die durven niet in het Nieuwe Testament te gaan kijken. Want als je in het Nieuwe Testament, dan weet je over wie dat gaat hier. Die edict te drinken gegeven is. En die met stokken geslagen is. En wiens klederen door het lot, Psalm 22. En ik ga het niet helemaal met u lezen. Maar ik pak het op in vers 19. Psalm 22 vers 19. Waar staat: zij delen mijn klederen onder zich. En werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre. Mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame van het geweld des hons. Verlos mij uit des leeuwenmuil. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. En dan komt de belofte die hij doet. Als de Heer hem zal uitredden uit zijn ellende. En verlossen zou van de hond. En zijn verlossen zou uit de leeuwenmuil. Dan komt de belofte die hij doet. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente Gaal staat hier. Zal ik u prijzen. Gij die den Heere vreest, prijst hem, al gij zaad van Jacob. Verheert hem en ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking des verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord als die tot hem riep. Dus hier wordt tegen het volk Israël en wordt gezegd. Prijst hem, al gij zaad van Jacob. Verheert hem, dan ziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Zoals in Psalm 2 tegen de overheden en de machthebbers van deze wereld ook gezegd wordt: kust de zoon, opdat hij niet toornen en dat gij niet verderven. En als ik de afgelopen week. Nou, ik heb niet gekeken, maar. Ik heb in de auto heb ik de radio nog alles aan. En continu ging het over wat er gisteren gebeurd is. Daarin, ik zou bijna zeggen, daar is Sodom en Gomorra. Zei er iemand Sodom en Gomorra? Ja. Nou, ik ben dus niet de enige die er zo over denkt. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En in die tijd leven we nu. Het is zo normaal, dat soort dingen. Alles moet geaccepteerd. En nou, goed. Laten we het er maar niet over hebben. Maar die in de hemel zit, die kijkt naar beneden. En dan komt er straks, dat is diezelfde tekst die ik net nog aanhaalde. Ik moet niet zo te veel met het vingertje doen. En dan komt er zo meteen, want daar ben ik al bijna aan toe. Zo meteen, dan komt die psalm nog een keer. Zoals in psalm 2, dan zit er iemand in de hemel. En die kijkt naar beneden en die heeft het ongetwijfeld gisteren ook gedaan. En die lacht. Psalm 2, die in de hemel zit, zal lachen. De volken bedenken ijdelheid en noem maar op. Maar die in de hemel zit, die kijkt naar beneden en die lacht. En dan ben ik blij voor hun dat hij lacht. Want er komt een tijd zometeen, psalm, ik maak u even nieuwsgierig welke psalm dat zal zijn. Dan wordt het geen lachen meer. Maar dan zal hij naar beneden komen om te oordelen. Want voor ons is het genade, maar voor al die gasten is het ook genade. hebben altijd de mogelijkheid om zich te keren tot diegene waar de psalmen over gaan. Die, ja, de grootste ellende ook voor hun heeft doorgemaakt. Eens hing hij aan een kruis voor mij. Het was allemaal voor mij. Weet je nog wel dat lied? Uit de stad trouwens in de bundel. Psalm 22, daar had ik het over de Kahal. Zo zal ik uw naam, mijn broeder, vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen over de gelofte die de Heere deed aan zijn vader. Dat als hij hem uit zou redden, dat hij de naam van zijn vaderen, zijn broederen der vertellen. In het midden van de gemeente, in het midden van de Kahal, in het midden van de uitgeroepenen, in het midden van de heiligen, de geroepenen die heilig zijn, apart gezet met een doel, nou, noem maar op. En zal ik u prijzen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik. Dat ik al de dagen mijn levens mag wonen in het huis des Heeren. Om uw liefelijkheden te verkondigen. Dat is wat de Heer nu doet. Wij denken allemaal dat de Heer is gaan zitten en op zijn lauweren. Hoe zeg je dat? Is gaan rusten. Nee, de Heer werkt nu een werk in ons. Die woont in ons. Die wil ons die liefelijkheden verkondigen. Die wil ons zijn vader bekendmaken aan ons. Dat doet hij nu. Dat is het grootste deel van zijn hogepriestelijke werk. Dat hij ons onderwijst, dat hij ons opvoedt, dat hij ons brengt tot het zoonschap. Daar wordt hier over gesproken. Ik lees nog even door. Gij die de Heere vreest in vers 24, prijst hem al. Oh, dat heb ik net al gelezen. Want hij heeft niet veracht, noch verfoeid de verdrukking der verdrukten, noch zijn aangezicht voor hem verborgen. Hij heeft gehoord als die tot hem riep, van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente. Kahal. Vers 26. Ik zal mijn geloften betalen in tegenwoordigheid dergenen die hem vrezen. Ik pak even vers 35. Dat is maar een paar bladzijden omslaan. Vers 17. Er staat eigenlijk woorden van dezelfde strekking. Hier in Psalm 35 van vers 17 tot 19 lees ik dan. 17 tot 19 van Psalm 35. Heere, hoe lang zult gij toezien? Breng mijn ziel weder van uw lieder verwoesting. Mijn eenzame van de jonge leeuwen. Woorden van dezelfde strekking als net in Psalm 22. Zo zal ik u loven. Weer een belofte doet hij. Zo zal ik u loven in de grote gemeente. Onder machtig veel volk zal ik u prijzen. Laat hen zich niet verblijden over mij die mij om een valse oorzaak vijanden zijn. Nog wenken met de ogen die mij zonder oorzaak haten. Maar staat hier, zo zal ik u loven in de grote Kahal. In die grote gemeente van geroepenen. Onder machtig veel volks. Ja, er zijn mensen die denken daar anders over. Dat het machtig veel volks is, dat het maar een paar zijn. Maar hier staat echt machtig veel volks. En ik denk dat ook wij nog wel eens zullen denken van, oh, is die er ook? Ja, nee, maar daarom, wij zouden niet over oordelen. De Heer bepaalt zelf wie er tot zijn kahal behoort. Wij weten het allemaal niet. Wij willen wel graag oordelen van die wel en die niet. En die wat lager en die wat hoger. En ik zelf graag op het hoogste. Als het gaat over het loon dat de Heer voor een ieder van ons heeft. Dat wij dat weg mogen dragen. Maar we zouden daar niet over oordelen. Want het is machtig veel volks. En onder die grote gemeente, onder dat machtig veel volks, daar is heeft de Heer het verlangen om de naam van zijn vader te loven en te prijzen. Psalm 40. Ja, Psalm 40. En dan pak ik het op in vers 7. Dat is ook een psalm van David. Ik begin toch maar even te lezen in vers 1. Psalm van David voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht. en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Ja, dat is zo mooi, is dat. Als je weet over wie dit gaat. Hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. Hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen. Hij is verhoogd. Gesteld en heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man, dat lijkt Psalm 1 wel, die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de overvaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken? Zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom in de rol des boeks, is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het binnenste mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. De kahal. De uitgeroepenen. En mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Daarnet hadden we het over het zwijgen. En hier, mijn lippen bedwing ik niet. Hij spreekt, hij blijft spreken en hij onderwijst ons. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijn harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote kahal. Dat zijn zulke mooie teksten als je weet over wie dat gaat. Over Christus. En er staat hier, ik wil daar eventjes nog een dingetje uitpakken. Er staat hier namelijk twee dingen. Gij hebt mij de oren doorboord. En ja, ik wil er niet te lang bij stilstaan. Maar er is namelijk een geschiedenis over de oren doorboren. Hè? Als een knecht die dan op een gegeven moment vrij kon zijn, nadat hij dus een slaaf, heb ik het over, dan kon hij kiezen, hij kon gaan, dan was hij vrij, maar hij kon ook bij zijn Heer blijven, bij zijn Adonai. En wat werd er dan gebeurd? Wat werd er dan gedaan? Dan werd zijn oor doorboord aan de deurpost, met een priem. Ja, niet altijd natuurlijk, hij bleef er niet als een reliquie hangen, maar het was, oor werd doorboord. En dat betekende dus dat hoewel hij vrij was, hij zijn Adonai bleef dienen. En ik zeg met name Adonai, omdat het voor de Heer Jezus ook gold. Die had vrij kunnen zijn, maar hij bleef zijn vader, bleef hij dienen. Hoewel hij bleef een dienstknecht. Zoals wij de Heer kennen als dienstknecht. Die ons nu dient, die ons de voeten wast, die zijn ogen priesterlijke werk aan ons doet, die ons onderwijst, die ons tot zoonschap brengt. Nou goed, ik kan nog wel even doorgaan. Dat is een tweede wat ik hier uit wil pakken, dat is vers 8, waar staat, toen zeide ik, zie ik kom in de rol des boeks is van mij geschreven. Dat zegt de Heer namelijk ook in Hebreeën. Ik kom om uw wil te doen. De Heer kwam naar deze wereld om de wil van de Vader te doen. Want in de rol des boeks is van mij geschreven. En ja, wat is dat dan? Nou, de weg die hij gaan moest. Zodat de Heer hem uiteindelijk op kon richten uit dat modderig slijk. En hem de positie kan geven waar het uiteindelijk allemaal om ging. Die naam boven alle naam, Filippenzen ben ik nu, die hij ontving op grond van zijn trouw en gehoorzaamheid. Omdat hij die smadelijke en vernederende weg gegaan was naar deze wereld, tot het zijne gekomen, die hem niet gewild, die hem niet eigenlijk vervolgd hebben, die hem uiteindelijk in de dood gebracht hebben, de hele wereld hoor. De hele wereld heeft hem afgewezen. He? Bij monden van Pontius Pilatus en Herodes, hè, broeder. De hele wereld heeft hem uiteindelijk afgewezen. Maar hij bleef trouw. Weet je, hij had in kunnen grijpen. Maar hij bleef trouw tot datgene waartoe hij geroepen was, omdat hij wist welke heerlijkheid er te wachten stond. Het was heel groot wat hij deed. En ook wat hij nu doet. Als gevolg daarvan, namelijk zijn vader verkondigen aan ons. Dan zijn we nu bij de psalm. Even kijken hoor, ik heb hier nog één. Die staande wil ik nog even citeren. Dat is psalm 109, waar staat: nog ben ik een smaad. Als zij mij zien, zo schudden zij hun hoofd. Help mij, Heere, mijn God, verlos mij naar uw goede tierenheid. Opdat zij weten dat dit uw hand is. Dat gij het Heere gedaan hebt, laat hen vloeken, maar zegen gij. Laat hen zich opmaken, maar dat zij beschaamd worden, doch dat zich uw knecht verblijde. Laat mijn tegenstanders met schande bekleed worden, dat zij met hun beschaamdheid zich bedekken als met een mantel. En dan staat er in vers 30 van Psalm 109, ik zal de Heere met mijn mond zeer loven, in het midden van velen zal ik hem prijzen. Nou, dan ben ik nu in psalm 18. Dat is de psalm die ik tot slot wil noemen. Met u lezen. Niet helemaal. Want het is nogal een lange psalm. Ik pak het maar even op in vers 1. Voor de opperzangmeester, een psalm van David, de knecht des Heren, die de woorden deze lied tot de Heer gesproken heeft, ten dagen als hem de Heer gered had uit de hand van al zijn vijanden en uit de hand van Saul. Hij zeide dan, ik zal u hartelijk lief hebben, Heere, mijn sterkte. De Heere is mijn steenrots en mijn burg en mijn uithelper, mijn God, mijn rots op welke ik betrouw. Mijn schild en de horen mijn zeils, mijn hoog vertrek. Ik riep de Heer aan die te prijzen is en werd verlost van al mijn vijanden. Banden des doods hadden mij omvangen en beek en Belial verschrikten mij. Even teruggaan helemaal naar het begin, hè, van Psalm 16, toen we uit Handelingen 2 de conclusie trokken dat David, als het gaat over het dat mijn ziel niet in de el verlaten zou zijn, dat het niet over David ging, maar dat het over Christus gaat. En hier staat, banden des doods hadden mij omvangen. En beken, Belial verschrikte mij. Banden der hel omringden mij. Strikken des doods bejegende mij. En als mij bange was, riep ik de Heere aan en riep tot mijn God. Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis. Weet je, ik haalde net Psalm 2 aan, dat de Heer vanuit de hemel kijkt en lacht. De Heer riep en hij werd gehoord vanuit het paleis. En mijn geroep voor zijn aangezicht kwam in zijn oren. En toen gebeurde het. Leest u maar eens met me mee wat er gebeurde. Toen daverde en beefde de aarde en de gronden, de bergen beroerden zich en daverden omdat hij ontstoken was. Hij werd boos. Rook ging op van zijn neus en een vuur uit zijn mond verteerde. Kolen werden daarvan aangestoken en hij boog de hemel en daalde neder en donkerheid was onder zijn voeten. Het werd donker toen, hè? Toen de Heer stierf aan het kruis. Een aantal uren. Ik weet niet precies hoeveel, maar 3, dacht ik. En hij voer op een gerub en vloog. Ja, hij vloog snellijk op de vleugelen des winds. Duisternis zette hij tot zijn verberging. Rondom hem was zijn tent. Duisterde hij der wateren, wolken des hemels. Vlans van de glans die voor hem was, dreven zijn wolken erheen, een agel en vurige kolen. En hij zond zijn pijlen uit en verstrooide ze, en hij vermenigvuldigde de bliksemen en verschrikte. En de diepe kolken der wateren werden gezien. En de gronden der wereld werden ontdekt van uw schelden, o Heere, van een geblaasde wens van uw neus. En dat gebeurde dus ook op de berg Sinaï. En toen zei het volk van, laat dit ophouden, want wij kunnen het niet aan. En dat zal in de toekomst, zal het, want dit is aan de ene kant wordt hier gesproken over de boosheid van God omtrent wat zij met zijn zoon gedaan hadden, hè? Dat begrijpt u wel. Die hem aanriep vanuit de ellende. Werden ontdekt van uw schelden, o Heere, van de geblaasde wens van uw neus. Vers 17. En hij zond van de hoogte en hij nam mij, hij trok mij op uit grote water. Daar moest ik dus aan denken, moet ik dan aan denken als er bij een dooddienst ben. Want het is natuurlijk een beeld van precies hetzelfde. De Heere die riep en zijn gebed werd verhoord. De Heer werd boos en hij kwam naar beneden en hij richtte hem op. En hij trok hem uit grote wateren. Hij verloste mij van mijn sterke vijand. Dat hadden in het verleden hadden dat al verschillende gedaan, typologisch gezien. Dat had Mozes gedaan met de Egyptenaar. Dat had David gedaan met Goliath. Die sterke vijand, de Satan, werd namelijk overwonnen. Hij verloste mij van mijn sterke vijand en van mijn haters, omdat zij machtiger waren dan ik. Ja, even kijken wat ik hier nog verder lezen wilde. Ja, zeker. Juist verder, want het gaat mij dus ook om vers. Zij hadden mij bejegend ten dagen mijns ongevals, maar de Heere was mij tot een steunsel, tot een sterkte. En hij voerde mij uit in de ruimte, hij rukte mij uit, want hij had lust aan mij. Het is, daar kun je dus zeg maar een preek over houden. Want hij had lust aan mij. En waarom had hij lust aan mij? Omdat hij trouw gebleven was. Dan kun je ook de vraag gaan stellen, heeft de Heer ook lust aan u? Zijn wij ook trouw? Zoals de Heer geroepen werd om trouw te blijven tot de dood des kruises en dat ook deed, zo worden wij ook opgeroepen om, zolang wij hier zijn, om trouw aan hem te zijn. Want hij had lust aan mij. Dat is toch, ik denk dat is toch het oogste wat je in kan denken, dat de Heer lust aan je heeft. Zoals de vader lust aan zijn zoon had. Omdat hij trouw gebleven was. En er staat hier, hij voerde mij uit in de ruimte. Want hij was namelijk in het graf. Hij was in de engte, zou je kunnen zeggen. En hij werd geplaatst in de ruimte. Hij was in de engte van het oude verbond. En hij werd geplaatst in de ruimte van het nieuwe verbond. Weet je, er is ook zo'n geschiedenis van die bijl die in het water valt, weet je. Dat gaat over die profetenzonen. Dat had je vroeger, dan had je namelijk een opleiding tot profeet. In het Oude Testament was dat zo. Profetenzonen die gingen naar de priester en die zeiden van, ja, deze ruimte wordt ons te eng. Wij moeten een ruimer onderkomen. Laat ons een ruimer onderkomen bouwen. Dat is beeld van, komen we er vaak tegen in de Bijbel. Het is te krap, het is te eng. Het moet groter worden. Het is het oude verbond. Wij moeten de ruimte in. Nou, niet wat de NASA allemaal doet, maar dat begrijpt u natuurlijk wel. De ruimte van het nieuwe verbond. Hij rukte mij uit, want hij had lust aan mij. In Psalm 31 tot slot, die zegt: ik zal mij verheugen en verblijden in uw goede tierenheid, omdat gij mijn ellende hebt aangezien en mijn ziel in benauwdheden gekend. En dan staat er in vers 9 van Psalm 31: en gij hebt mij niet overgeleverd in de hand des vijands. Want die vijand was overwonnen. Maar gij hebt mijn voeten doen staan in de ruimte. En als je dit dan zo leest, hier allemaal, waar we dus vanmorgen bij stilgestaan hebben, hier in de psalmen, hoe vaker niet gesproken wordt over de grote benauwdheden van de Heer en zijn verlangen om te wonen in het huis van zijn vader, dan zouden wij niet laatdunkend over dat soort dingen doen. Want hij deed het voor ons. Weet je, ik ga nou iets zeggen. Weet je dat het grootste werk wat de Heer gedaan heeft, ik heb het gaan over Jezus, hè? Dat is dit. Dat hij aan het kruis ging voor ons. Dat is het grootste werk wat hij gedaan heeft. En zijn vader heeft hem opgericht. Dat was de bekroning erop. Maar over dat grote werk dat hij zijn heerlijkheid aflegde, zou u dat doen? Als je zo'n geweldige grote positie hebt, dat je alles aflegt om anderen te redden. En dat het dan niet meer blijft om maar even naar beneden gaan, maar mens werd, vernederd werd, gescholden werd, geslagen werd. Zou je dat doen? En hij deed, dat is misschien wel een mooi lied, Arie, om te zingen straks. Maar hij deed het wel. En hij deed het allemaal voor u en voor mij. En dan hebben we ook alle reden om hem daarvoor te danken. Hemelse Vader, we danken u zo voor wat u voor ons gedaan heeft. Dat u die weg in vernedering gegaan bent. Ziende op die geweldige veroging en die geweldige positie die u zal krijgen als u trouw zal blijven. En dat u trouw gebleven bent tot de dood, ja de dood des kruises. En dat u door uw vader opgewekt bent. En een geweldige positie hebt gekregen. Maar dat het daar niet bij gebleven is, Heer, maar dat u doorgegaan bent met uw werk. Uw werk aan een ieder die in u gelooft, die u volgen wil. Een werk, Heer, wat u nu aan ons wil doen, als hoge priester, zoals wij net lazen, Heer, dat u geworden bent hoge priester naar de ordening van Melchizedek en dat u nu als die hoge priester in ons werkt. Ons voedt, ons onderhoudt. Ons wil leiden, Heer, tot het zoonschap. Dat wij erfgenamen mogen zijn, Heer. Dat als wij dan voor u komen te staan, want het zal met een ieder gebeuren, Heer, dat u dan trots op ons bent. Trots omdat wij in uw voetsporen gewandeld hebben. Niet gezwegen hebben. En ook niet als het in ons leven tegen zit, op welke manier dan ook, bij de pakken neer zijn gaan zitten. Want Heer, u blijft staande. U hebt de geestelijke wapenrusting aangetrokken. De vurige pijlen hebben geen vat gehad. En Heer, dat wij dan ook maar die wapenrusting aan mogen trekken. Want Heer, we leven in een wereld en daar worden we dagelijks mee geconfronteerd, die heel ver van u afgegleden is. Een wereld die u niet meer kent, een wereld die iets zelf wil doen. En een wereld, Heer, waar u zich van, die u losgelaten heeft. Maar God dankt dat u zich aan ons, met ons bezighoudt. Ons onderwijst. Wij die behoren tot die kaal, tot die uitgeroepenen, tot die grote gemeente, tot het machtig veel volks, Heer. Heer, dank u voor dat grote voorrecht. Dat wij dat van op een eenvoudige wijze vanuit uw woord met elkaar mochten bespreken. Heer, ik wil u bidden, Heer, voor degenen die hier nu niet zijn, die op vakantie zijn. Ik wil u bidden, Heer, voor alle broeders en zusters die waar ook ter wereld deze morgen bij elkaar waren om onder uw woord te zijn. Heer, dat kan ook in een moeilijke positie zijn. Niet met de deuren open zoals wij hier nu, maar in bangheid. Maar dat zij mogen weten, Heer, dat zij ook behoren tot dat huis waar u nu in woont. En wat er in ons levens en in hun levens ook gebeurt, Heer, dat u daar blijft. Want u bent trouw.